Wij lezen Psalm 131 en Matthäus 11, de versen 1 tot en met 6. Een lied Hamaalot van David. O Heere, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeenkind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeenkind in mij. Israël, hopen op de Heere, van nu aan tot in der eeuwigheid. En dan Matthäus 11, de eerste 6 verzen. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen. En zeide tot hem, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. De tekst voor de preek is Matthäus 11, vers 6. Matthäus 11, en daarvan het zesde vers. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Tot zover. Wij letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats zich ergeren. Ten tweede aan koning Jezus. Ten derde zalig wie dat niet doet. Dus ten eerste zich ergeren, ten tweede aan koning Jezus, ten derde zalig wie dat niet doet. In onze samenleving worden weinig zaken als aanstootgevend ervaren. Alles moet kunnen, zo zeggen we tegen elkaar. Dus daarom moeten we ons ook maar niet aan elkaars gedrag ergeren. Want iedereen schijnt vrij te zijn om te doen waar hij zin in heeft en om te zeggen wat hij wil zeggen, moet kunnen. Tegelijkertijd zien we dat we met dit wangedrag ook tegen grenzen aanlopen. Niet in de laatste plaats, helaas, in de politieke cultuur. Niet alles blijkt te kunnen. Je kunt niet alles zeggen. Er blijken grenzen te zijn. Aan de andere kant leeft breed dat we elkaar moeten respecteren en elkaar ook geen aanstoot moeten geven. We moeten elkaar maar nemen zoals we zijn. Dat is zo ongeveer een moderne gedachte. Nu blijkt echter in onze tekst dat de Heere Jezus ergernis oproept. Dus ons wordt alom verkondigd dat wij dat naar elkaar toe niet moeten doen. En nu blijkt vanuit de tekst dat de Heere Jezus ergernis oproept. Er wordt verschillend gedacht of Johannes zich nu ergert aan de Heer Jezus in het tekstverband, of dat het de discipelen van Johannes zijn die zich ergeren aan het optreden van de Heer Jezus, en dat daarom Johannes zijn discipelen gezonden heeft naar Jezus. Maar ik zal u iets onthutsends vertellen. De Heer Jezus zegt in Matteüs 26, gij zult allen aan mij geërgerd worden. Want als we nu met elkaar vanmorgen gaan nadenken, was het Johannes of waren het zijn discipelen? Dan zouden we misschien nog kunnen denken dat wij buiten schot blijven. Allen. En dan zegt de Heer Jezus dat in de eerste plaats tegen de vertegenwoordigers van de kerk. De discipelen. De aanstaande apostelen. Zij die straks geacht worden de pilaren van de gemeente te zijn. Dat is toch onthutsend. Dat is toch ontstellend. U gaat toch zo dadelijk uw ja-woord niet geven om je vervolgens te ergeren aan Jezus, koning van de kerk. Kunnen avondmaalgangers zich dat vanmorgen voorstellen, dat zij zich ergeren aan Jezus? Kunnen belijdeniscategorisanten zich voorstellen, als ze straks hun ja-woord hopen te geven, dat zij zich ergeren aan Jezus? Wel, de mond der waarheid ligt niet. Hij die de harten kent, doorgrond ons. Wees gewaarschuwd. Gij zult allen aan mij geërgerd worden. Ik heb nog wel een voorbeeld. Als de Heer Jezus spreekt, is een thuisgemeente in Nazareth, dan worden de gemeenteleden geërgerd aan zijn wijsheid. Hoe komt die zoon van Jozef en Maria, die zoon van de timmerman, toch aan die wijsheid? Waar haalt hij het vandaan? Ze ergeren zich aan zijn prediking. Aan de uitleg van de schriften. Ze irriteren zich aan hun vroegere dorpsgenoot. Zo zien ze immers Jezus van Nazareth. In Matteüs 15, dan gaat het weer over de voorgangers van het volk, de fariseeën, die ergeren zich aan Jezus' uitspraken over de ware reinheid. Die fariseeën die zijn zo bezig met de buitenkant en de Heer Jezus die laat hun een blik in hun binnenste zien. En dan zegt hij, jullie binnenkant is net als een graf vol dorre doodsbeenderen. Dat moet veranderen, de binnenkant. Want een keurige buitenkant met een binnenkant vol verderf, dat kan voor God niet bestaan. God ziet het hart aan. En dat hart, dat deugt niet, Farizeeërs. Zo heeft Simeon al voorspeld in de tempel. Toen Jezus daar werd voorgesteld. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Velen zullen zich struikelen over de rotssteen Christus. Ze zullen zich ergeren aan hem. Daartoe is hij van God zelf gesteld. Mede daartoe, moet ik zeggen. Voor anderen is hij tot een opstanding. Voor anderen is hij tot een rots des behouds. Voor anderen is hij dat vaste fundament. maar ook velen zullen zich aan hem ergeren. Wat betekent dat woordje ergeren eigenlijk? Wel, dat is in ons tekstverband het tegenovergestelde van geloven. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden, niet ergeren betekent dus geloven. En dan mag je dat in dubbele zin opvatten. In de eerste plaats betreft het degenen die niet tot geloof komen. Op de een of andere manier is er iets waarom ze zich ergeren aan de Heere Jezus en daarom niet tot die volle overgave des geloofs kunnen komen. Maar het kan ook zijn dat kinderen van God, gelovigen, laat ik het maar eens een keer zo zeggen, tekortschieten in het geloof. Dat ze niet zoals wij uit Psalm 131 hebben gelezen en gezongen, elke dag als een pasgespeend kind dat zich stil bij zijn moeder bevindt, leven. Dat ze niet altijd in die volle geloofsovergave zich aan het beleid van de Heer Jezus kunnen overgeven. Jezus, het voorwerp van het van ergernis. Gelooft u dat? Erkent u dat? Herkent u dat? De Joden ergerden zich aan zijn geringe voorkomen. Ze hadden heel andere gedachten over de Messias. De heidenen ergerden zich aan zijn smadelijke dood. Terwijl dat nu eigenlijk het wezen van het geloof is. Het ware geloof heeft een vloekdragende borg nodig. Omdat je door het geloof ziet dat je de vloek waardig bent. En dat je die vloek niet dragen kunt. Maar de heidenen, die moeten daar helemaal niets van hebben. De vrome godsdienst, die ergerde zich aan dat alleen Jezus de weg is tot de Vader. Alleen Jezus. Dat betekent dat al onze goede werken een wegwerpelijk kleed zijn. Al onze vrome deugden kunnen voor God niet bestaan. Er is maar één weg tot de Vader en dat is de Heer Jezus. Men ergert zich aan de wijsheid van de Vader. Dat we alleen door die weg zalig kunnen worden. Er is altijd wel iets waarom de Heer Jezus niet verdragen wordt. Zoek dat eens op in je leven. De rijke jongeling kwam. En hij zei: al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En toen zei de Heer Jezus: één ding ontbreekt u. Wat is dat? Wat is dat bij mij? Wat is dat bij u? Dat ene waarom er scheiding blijft tussen de Heere Jezus en je ziel. Dat ene waarom het niet tot geloofsovergave komt. Dat ene waarom het nu weer donker is in je leven. Er is altijd wel iets waarom wij Christus, zoals hij wordt aangeboden in het evangelie, verwerpen. Dat is zelfonderzoek waard. Want ons ergeren aan de Heere Jezus houdt ons buiten koninkrijk. Of het ergeren aan de Heere Jezus maakt dat we geestelijk in duisternis verkeren. Ik las bij Thomas Boston het volgende, moet je nagaan, hè? Thomas Boston. De man die zo'n ruim aanbod van genade heeft. De man die niemand buitensluit dan degene die zichzelf buitensluit. Thomas Boston zegt, sommigen kunnen niet op Christus wachten en geven zich over in de handen van de wet. Zo hebben zij zichzelf door hun tranen en reformatie geheeld, genezen, maar niet door het bloed van Christus. Zelfde Thomas Boston, die je nooit vrijlaat, die een appel doet uitgaan, die altijd wijst op de Heer Jezus Christus, die preekt met bevel van geloof en bekering. Zelfde Thomas Boston zegt, sommigen kunnen niet wachten op Christus. En ze helen zichzelf door zich over te geven aan de wet. Die mensen die zijn er nog nooit gestorven aan de wet. Die zijn nog nooit gestorven aan zichzelf. Die hebben een greep gedaan. Voor die mensen is geloof geen gave, maar een werk, een opdracht, een doen. Is dat misschien het punt van ergernis? Dat je niet kunt wachten aan zijn poort, totdat hij ook mij genadig zij. Zich ergeren. Onze tweede gedachte, aan koning Jezus. Een Griekse woordje dat gebruikt wordt voor ergernis, dat heeft te maken met een val. Is een val opgezet om een dier te vangen? En ergens achter in die val, daar ligt lokaas. Zodat die dieren die val inlopen en naar dat lokaas gaan. En als ze dan willen happen in het lokaas, dan blijkt dat er dus een iets in werking wordt gesteld waardoor de val dichtklapt. En dan zitten ze gevangen. Ze kunnen er niet meer uit. Ze horen dan ook een klepje, een deurtje dichtgaan. En nou ja, neem maar een muis bijvoorbeeld. En die raakt ook gelijk in paniek, of een vogeltje, dat gaat meteen fladderen. Zoekt een uitgang, maar die uitgang, die is er niet meer. Want dat beeld gebruikt de Heere Jezus. Als hij zegt, en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Die niet in een val loopt. Die niet bijt in dat lokaas, waardoor er iets in werking wordt gesteld. En waardoor je wordt opgesloten. En er niet meer uit kunt komen. De val is dichtgesprongen. Wel, zo zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld in Matthäus 5. Indien uw rechter oog u ergert. Dat kan. Je kunt ergens naar kijken. En je blijft maar kijken. Maar het gaat ten koste van het zien op Jezus. Dat kan de begeerlijkheid zijn van wat de wereld te bieden heeft. Het kan ook zijn dat je je ergert omdat je de voorspoed van de ander ziet. En dat je oog gevestigd is op je eigen kruis. Het blijkt dat het woordje ergernis ook dikwijls gebruikt wordt in verband met verdrukking. In de gelijkenis van het zaad bijvoorbeeld. Mensen die het evangelie terstond hebben aangenomen, maar toen de zon ging schijnen, toen de verdrukking kwam, toen ergerden zij zich en ze haakten af. De Heer Jezus waarschuwt bijvoorbeeld daar ook voor in Matthäus 24, als het gaat om de val van Jeruzalem, als het gaat om de grote verdrukking, als het gaat om de wederkomst en wat daaraan vooraf gaat. Dan blijkt dus dat er toch wel een behoorlijk kostenplaatje hangt aan het volgen van Jezus. En die prijs is blijkbaar te hoog. Mensen gaan zich ergeren en ze haken af. Hoe zit het nu met Johannes? Wat is hier in ons tekstverband de juiste betekenis? En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Johannes, de man die vanaf de moederschoot door de Heilige Geest is afgezonderd, wat een voorrecht. O ja? Die tot op de dag aan zijn verschijning aan Israël, dus toen was hij 30, in de woestijnen verbleef. Weet een voorrecht? Om vanaf de moederschoot afgezonderd te zijn. En vervolgens je jonge jaren, je jeugdjaren, door te brengen in de eenzaamheid. Het woordje woestijn, dat moeten we overigens niet al te letterlijk nemen. Het betekent een plaats waar veel bebossing is, waar vooral eenzaamheid is. Zacharias zijn vader, die woonde daar trouwens. Dus naar alle waarschijnlijkheid is Johannes wel gewoon thuis geweest. Wat betekent die uitdrukking dat hij veel in de eenzaamheid, veel in de afzondering is geweest. En dat de Heilige Geest hem een toegewijd leven heeft geleerd. Om ingetogenheid, zelfverloochening en een zekere strengheid voor zichzelf te leren. Blijkbaar acht de Heilige Geest deze eigenschappen nodig voor ons om te dienen in Gods Koninkrijk. Johannes, vanaf de baarmoeder afgezonderd voor Gods Koninkrijk. Je zou bijna zeggen afgezonderd van het gewone maatschappelijke leven. Een leerschool van jaren om te leren wat ingetogenheid is. Om streng te zijn voor zichzelf. Om zelfverloochening te leren. En dan eindelijk breekt de dag aan. Wat zal Johannes er naar uitgezien hebben? Om te mogen dienen in het ambt van voorloper, van heraut. Hij mocht de Heer Jezus met de vinger aanwijzen. Hij mocht preken aan de oevers van de Jordaan. Kijk, daar is het lam van God. Waar eeuwenlang naar uitgezien is. Dat lam dat de zonden der wereld wegneemt. Wie eens opzien is aan begeert, die begeert een voortreffelijk werk. Absoluut. Dienen in Gods Koninkrijk, dat is een zeer grote verwaardiging. Dan mag je naar uitzien naar een dag als vandaag, waarop we ons ja-woord weer mogen geven in het midden van de gemeente. Ja, heren, van ganser harte. Van ganser harte. De dag brak aan dat de Heilige Geest hem als het ware uit de eenzaamheid verdreef. En daar ging preken in die kemelsharen mantel aan de oevers van de Jordaan, zonder aanzien des persoons. Dat was het liefste wat Johannes deed. Het lam aanwijzen. Nee, niet buiten het aanwijzen van schuld en van zonde. Waar het zich wringt. Maar, de Heer Jezus zegt na een half jaar, het is genoeg. Zonder aanzien des persoons, ook Herodes de koning, wordt aangewezen dat zijn zondige leven voor God niet kan bestaan. En dat komt Johannes duur te staan. Hij wordt gevangen genomen. Slechts een half jaar mocht Johannes in de openbaarheid dienen in Gods koninkrijk. En is dat het ergste nog niet? Het ergste wat de aanvechting met zich meebrengt is dat hij hoort van het optreden van hem die hij heeft aangewezen als de Messias. En hij heeft gepreekt, de bijl is al reeds aan de wortel van de bomen. De Messias komt met de wan in zijn hand. Hij komt met het oordeel om het op te nemen voor de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen het oordeel aan te zeggen. En wat blijkt nu? Het lijkt alsof de Heer Jezus hem vergeet. En dat Herodes maar door kan leven. Het blijkt dat de Heer Jezus niet voldoet aan de verwachtingen die Johannes de Doper van hem had. Het gaat nu heel anders als Johannes daar in de eenzaamheid in de kerker zit dan hij had gedacht. Hij had toch op zijn minst verwacht dat de Messias Herodes zou straffen, dat de deuren van de kerker geopend zouden worden en dat Johannes in eer hersteld zou worden. Niets van dat alles. En zo verstrijken de dagen. En de dagen rijgen zich aan één tot weken. Wie er komt? De Heer Jezus, de koning van de kerk. Niet. Johannes ligt overhoop met Gods onverstaanbare wegen. Nou ja, onverstaanbaar voor het vlees. Want de Heer Jezus gaat hem straks wel onderwijzen. In het geloof leren we andere dingen. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Het schijnt dat op dit moment Johannes geen geloof in de beoefening heeft. En dat hij zich ergert aan de manier waarop Jezus zijn koninklijk ambt uitoefent. Want dat is onze tweede gedachte. Zich ergeren aan koning Jezus. Ja, ja, wat schittert de Heere Jezus daar op het kruis, hè? Ja, ja. Alle zonden bedekt door zijn dierbaar en alles reinigend bloed. Zeker weten, zijn gerechtigheid is genoeg om getroost te leven en zalig te sterven. Dat horen we graag van die gestorven zaligmaker. Van die vloekdragende borg. Hij is ons één en ons al en daar wil ik niets van afdoen. Wat schittert zijn gerechtigheid, dat is mijn leven. Waar ik gefaald heb in het onderhouden van de wet. Waar ik erachter kom dat ik de Heere niet kan dienen. O, daar heb ik hem leren kennen. Als zo'n volkomen zaligmaker, echt waar. Nee, daar loopt het bij Johannes niet over in de kerker. Hij twijfelt niet dat Jezus het lam van God is dat de zonden der wereld wegneemt. Ergert zich aan de manier waarop koning Jezus zijn koninklijk ambt uitoefent. Wij kunnen Gods wegen menigmaal uit en inwendig niet begrijpen. Jezus treedt anders op dan Johannes had gedacht. Wij weten het, hè, dat Jezus koning is. Gelukkig wel. Maar van zijn koningschap zien we nog zo bitter weinig. Dat kan aanvechting met zich meebrengen. Is Jezus koning? Terwijl de kerken gesloten worden? Is Jezus koning? En laat hij dan straks die grote verdrukking toe? Is Jezus koning over de Waldenzen en ze worden uitgemoord? Is Jezus koning in Noord-Korea, terwijl christenen daar in de strafkampen hun leven slijten? Is Jezus koning, terwijl de antichristelijke macht de wereld aan het veroveren is? Hoe rijmt dat met elkaar? Is Jezus koning in mijn eigen leven? Waar schijnbaar zoveel onverhoorde gebeden liggen? Geloof maar dat Johannes daar gelegen heeft. Desdaags roep ik en geen antwoord niet. Waarom komt u niet in ieder geval een bezoek brengen, Heer Jezus? Waarom laat u mij aan mijn lot over daar in de kerker? Het is daar zo donker, het is daar zo vunzig. Waarom laat u koning Jezus de macht liggen in de handen van die overspeelster, waar Herodes een relatie mee heeft? Waarom laat u Herodias haar gang gaan? En als dan Herodes soms uit de gevangenis geroepen wordt om daar weer voor Herodes een preek te houden. Heren, waarom gebruikt u die preek dan niet? Dat Herodes verslagen wordt in het hart en dat hij u onvoorwaardelijk gehoorzaamt. Elke keer hoopt Johannes dat de deur van de kerker open gaat en dat er verlossing is. Dat gebeurt niet. Is Jezus koning, je verwachting dooft, je wordt murf van binnen. Ambtsdragers staan daar bloot voor, gemeente. U moet niet denken dat ambtsdragers van die krachtpatsers zijn. Die hebben verwachtingen. Zoals u verwachtingen hebt van ambtsdragers en daar misschien ook wel teleurgesteld mee uitgekomen bent. Zo is dat ook omgekeerd. Ambtsdragers lopen ook dikwijls tegen een muur op. Omdat het anders gaat dan zij hadden verwacht. Ja, Jezus is koning, maar we zien zo bitter weinig van zijn koninkrijk en van zijn heerschappij. Is Christus werkelijk koning in ons leven, broeder en broeders? Is Christus werkelijk koning in ons leven? Mag hij dan onvoorwaardelijk regeren? En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Wat is dat? Dat is heel eenvoudig belijden met het hart. Heer Jezus, zoals u het doet, is het mij goed. Dat is zich niet ergeren aan koning Jezus. Want niet ergeren betekent niet dat wij hem ten volle begrijpen. Verre van dat. Het houdt juist in dat wij hem helemaal niet meer kunnen begrijpen. Dat we hem niet meer kunnen volgen in zijn beleid. In de uitoefening van zijn koninklijk ambt. Maar dat we zeggen, Heer Jezus, ik hoef u ook niet meer te begrijpen. Ik wil u slechts volgen in de weg die u gaat. Niet meer en niet minder. Niet meer en niet minder. Gemeente, is de Heer Jezus echt koning in uw leven? Dan heeft het koning Jezus behaagd om u de huidige kerkenraad te geven. Die waken over uw zielen. Ik heb in het gebed al gezegd, ambten is een zaak van geloof. Ergert u zich aan koning Jezus? Omdat u nog steeds deze predikant heeft? Omdat u deze ambtsdragers heeft? En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Dat begint met een eerste keer. Als koning Jezus ons hart verovert en hij een verbond met ons aangaat, dan worden we het hartelijk eens om op zijn voorwaarden dat verbond in te stemmen. Uit genade zijt ge zalig geworden, als een goddeloze. Maar zijn koninklijk ambt, de uitoefening van zijn koninklijk ambt, dat betekent dat hij ons elke keer weer aan hem onderwerpt. De Heer Jezus onderwerpt de zijnen telkens weer aan zich. Zo wordt zijn kruis ons dierbaar. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Voel u aan. Dat hoort bij de werken van de Heer Jezus. Dat moet u even goed vasthouden. Want dat is de sleutel van het antwoord dat de Heer Jezus geeft aan Johannes. Kijk, broeder en broeders. Wat een verwaardiging als koning Jezus ons elke keer weer aan zich onderwerpt. We elke keer weer het eens worden met hem. Elke keer weer door een levend geloof onderdaan zijn van hem. Met zulke ambtsdragers bent u rijk gezegend, gemeente. Ambtsdragers die op huisbezoek komen, predikers die u het evangelie verkondigen, maar die elke keer door de koning van de kerk weer onderworpen zijn geworden. En omgekeerd, wat maakt koning Jezus het ons als ambtsdragers makkelijk? Als we bij u komen, als gemeenteleden, die door de koning van de kerk weer op de knieën gebracht zijn, onderworpen aan zijn beleid. God geven dat we zo elkaar telkens mogen ontmoeten. We gaan naar onze derde gedachte. Zich ergeren aan koning Jezus, zalig wie dat niet doet. Een waar geloof kunt u daaraan herkennen, dat is een bestreden geloof. Een waar geloof is altijd een bestreden geloof. Maar in onze tekst ziet u nog een karaktertrek van een waar geloof. Dat vlucht ook altijd tot Christus. Dat neemt ook de toevlucht tot Christus. Een waar geloof drijft ook altijd uit naar de Heer Jezus. Want dat is de beste weg. En dat is ook de rechte weg. Want immers alleen de Heer Jezus kan alle twijfel, kan alle opstand, kan alle aanvechting wegnemen. Zodat we weer onderworpen zijn aan hem. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Johannes roept twee van zijn discipelen. Hij zegt, jullie moeten eens gaan naar de Heer Jezus. En je moet hem eens die vraag stellen, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Komt er toch nog iemand anders, met de wan in de hand, met de bijl die al reeds aan de wortel van de boom ligt? Komt er toch nog iemand anders met het oordeel? Is de tijd daar nog niet rijp? Wel, zeg Johannes, wat jullie zien, wat er gebeurt. Maar Johannes zit in de gevangenis, die kan wel horen wat er gebeurt, maar die kan het niet zien. En nu mogen jullie met eigen ogen zien wat hier gebeurt. En onze tekst hoort dus bij die werken die gezien worden. Onze tekst is niet een los aanhangsel, maar vers 5 en 6 is eigenlijk één zin. Dat hoort bij elkaar. Wat zien ze dan? De blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, de doden worden opgewekt, de armen wordt het evangelie verkondigd en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Want blijkbaar hoort bij die genezingswerken ook de ergernis. Vanaf vers 16 kunt u dat duidelijk lezen. Hoe de mensen zich ergeren aan de Heer Jezus. Maar let er goed op, in onze tekst staat niet de ergernis centraal, maar zalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt. Die niet struikelt over het beleid van koning Jezus. Die gelooft in hem. Die de blinden ziende maakt. Enzovoort. Zalig is hij. Wat betekent dat? Zalig. Wel, dat woordje zalig dat drukt in het Grieks uit dat iemand in de hoogst denkbare staat van geluk verkeert. Wat is die gelukkig? Groter geluk is er niet. Als je zalig bent, dan heb je het hoogst denkbare geluk. Alleen, het wordt gesproken tot mensen die dat niet zo voelen. Leest u maar in Matteüs 5, bijvoorbeeld, zalig zijn die treuren. Zalig zijn die vervolgd worden. Zalig zijn die smaadheid lijden. Dus die ervaren dat helemaal niet als het hoogste geluk. En het lijkt er ook helemaal niet op in de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Dat ze zo gelukkig zijn. Oppervlakkig gezien dan. En dan word je helemaal niet jaloers op die mensen. En zalig is hij. En toch zijn ze zalig. Omdat God hun genadig is. En hen is zal teleurstellen. Johannes, goed opletten welk antwoord je krijgt van je meester. Hij is je helemaal niet vergeten. Je zit helemaal niet alleen in die kerker. Want luister Johannes, zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Aan mij, Johannes. Ja, Herodes heeft zich geërgerd aan je prediking. En trouwens, Herodias nog veel meer. Maar Johannes, dan moet je eens goed luisteren. Er zijn heel veel mensen die zich aan mij ergeren. En er zijn er ook die zich niet ergeren aan mij. Zie je wel, Johannes, dat je bij mij hoort. Zoals anderen zich aan jouw prediking hebben geërgerd en daarom zit je nu in de kerker. Zo hebben die mensen zich eerst aan mij geërgerd. En lieve Johannes, zegt de Heer Jezus als het ware. Nu mag je delen in mijn smaadheid. Zie je wel Johannes, je bent helemaal niet zonder mij in de kerker. En dat is koninklijk. Ik als de vernederde zaligmaker ben daarbij je in de kerker. Zie je Johannes dat de kerker hoort bij mijn koninkrijk. Zie je Johannes dat de kerker hoort bij mijn koninklijk ambt. Zie je, Johannes, dat de gevangenschap een wezenlijk onderdeel is van mijn koninkrijk? O, lieve Johannes, als wij straks de strijd wettig gestreden hebben, dan is voor u weggelegd, en dat is al zeer binnenkort, de kroon der rechtvaardigheid. Maar hier word je gekroond met lijden. Dat hoort erbij, Johannes. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En zalig is hij, broeder, die aan mij niet zal geërgerd worden. Waarom is dat zo zalig? Oh, nu ziet Johannes het weer. Hij ziet alleen zijn meester. In het gewaad van lijden, klopt. In het gewaad van ontlediging, dat klopt. Het is wel zijn meester. En dan verandert die vunzige kerker, als het ware, in een heerlijke hemel. Want zijn meester is daar. Onder het kruis. De meester is daar. Zalig. Gelukkig die weerhouden wordt om zich aan Jezus te ergeren. Want zij zien de voortreffelijke heerlijkheid van Christus. Toch? De lijdende Jezus ziet. Plaatsvervangend het oordeel droeg. De lijdende Jezus. Omwille van mijn zonden. Lieve Heer Jezus, wat bemin ik u dan? Hartelijk. Dan is het niet dat je alleen buigt onder het kruis en gewillig bent. Maar dan heb je om hem vreugde onder het kruis. Je hoeft het niet alleen te dragen, Johannes. Je bent er helemaal niet alleen. Gelukkige Johannes. Ja, ja, hij mag in de diepste zin van het woord van geluk spreken. Herodes niet. Die zit daar met een open geweten in zijn prachtige paleis. Maar Herodes heeft geen vrede. En Johannes in de vunzige kerker heeft wel vrede. Zijn meester is daar. Nog even. Dan zegt zijn meester, het is genoeg, Johannes. En dan mag hij eeuwig in de vreugde van zijn meester vertoeven. Waar nooit meer pijn is. En nooit meer ergernis is. Goed, we gaan afronden, gemeen. Ergert u zich? Ergert u zich nog steeds aan Jezus? Goed luisteren. Geef dan dat hart vol ergernis aan hem. Ik wil u tenslotte zeggen dat mijn meester hier nog staat en zijn armen uitstrekt tot u en hij zegt, geef mij uw hart. Hij kan de ergernis wegnemen. Hij wil het ook. En hij doet het ook nog in het leven van zijn kinderen.